Oei, dat ging nog maar net goed.
Oh, ja. Mag jij nog wel auto rijden?
Ik denk het, maar zeker weten doe ik het eigenlijk niet.
Heb je een ogenblik voor de podcast over leven met makelaardegeneratie? Een serie podcastafleveringen over het leven met makelaardegeneratie. De vragen die ons bezighouden, geprobeerd te beantwoorden door ervaringsverhalen en experts.
Uit informatie van de CBR blijkt dat een normaal zicht zit tussen de 80 en 150% met een gezichtsveld van 180 graden. Om te kunnen autorijden heb je een zicht nodig van minimaal 50% met één of twee ogen en een gezichtsveld van horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden.
We zijn hier vandaag om de vraag te beantwoorden: mag ik nog autorijden met makelaardegeneratie? Daarvoor hebben wij een expert uitgenodigd. We willen graag in gesprek met Bart Melis Dankes. Bart, fijn dat je er bent. Mag ik je vragen om jezelf even voor te stellen?
Jazeker. Mijn naam is dus Bart Melis Dankes. Ik ben klinisch fysicus, dus natuurkundige van huis uit. En ik werk voor Koninklijke Visio, de rehabilitatieinstelling voor blinden en slechtzienden. Inmiddels 25 jaar. En een groot deel daarvan heb ik besteed aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor veilige mobiliteit voor slechtziende mensen. Dus hoe kun je, als je minder ziet, toch veilig en verantwoord mobiel blijven in het leven?
Ja, want het is wel een dingetje als je niet meer mag autorijden.
Het is niet alleen autorijden hoor, het is eigenlijk mobiliteit in zijn algemeenheid. En ik snap dat autorijden vaak voorop staat, maar ons doel is eigenlijk om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden. En of dat nou per se in een auto is, die mogelijkheden bestaan in Nederland gelukkig. Als een van de weinige landen in Europa staat Nederland ertoe dat je zelfs met enige slechtziendheid nog kunt autorijden. Maar voorop staat dat dat veilig en verantwoord is.
Ik was Bart in de Radboud en toen na de controle werd tegen mij gezegd van, nou, je zit nu echt op de grens van dat je nog mag autorijden. Dus wat is de grens eigenlijk?
Ja, er zijn wettelijk eisen gesteld aan het zien in het verkeer, want iedereen snapt dat je moet kunnen zien om veilig in het verkeer te kunnen autorijden. Daar zijn grenzen voor gesteld en feitelijk zijn er twee wettelijke eisen. De eerste gaat over gezichtsscherpte. Dat is een maat voor het detail zien, dus hoe kun je kleine dingen in het verkeer nog zien. En de tweede eis gaat over gezichtsveld en dat is het overzicht wat je nog hebt. Nou zullen mensen met maculadegeneratie over het algemeen nog best een redelijk overzicht hebben. Ze hebben moeite met het centrale zien, maar het zien aan de buitenranden van het gezichtsveld is over het algemeen nog redelijk intact. Dus dat gezichtsveld zal bij mensen met maculadegeneratie meestal niet het probleem zijn. Hun probleem zit vooral in de gezichtsscherpte. En de eis daar is dat je de gezichtsscherpte moet halen voor minimaal 0,5 om zonder beperkingen te mogen autorijden. Mm-hmm. Maar autorijden kan al in Nederland vanaf een gezichtsscherpte van 0,16. Dus dat klinkt heel erg laag, maar dat kan veilig en verantwoord met bepaalde hulpmiddelen vanaf gezichtsscherpte 0,16.
Geldt dat voor één oog of moet je aan beide ogen dat zien?
Nee, dat geldt voor kijkend met twee ogen tegelijk. Dus als je één blind oog hebt en het andere oog haalt die 0,5, is het ook goed.
Okay. Oh, dat schept nog mogelijkheden voor als je ene oog dus daadwerkelijk heel slecht is, maar de andere nog wel op die grens schommelt van 0,5.
Ja, het gaat er gewoon om dat je met twee ogen open, want zo zit je tenminste in de auto, met twee ogen kijkend, dat je dan die gezichtsscherpte van 0,5 haalt.
En dat mag met hulpmiddelen?
Dat mag met hulpmiddelen. Je mag daar een bril bij gebruiken. Ja. Natuurlijk, want anders zou het oneerlijk zijn. Maar er zijn ook bijzondere optische hulpmiddelen, zoals een bioptisch telescoopsysteem. Daar zal ik straks wat meer over uitleggen.
Ja, daar willen we alles van weten, want dat is de uitvinding voor de slechtziende autorijder.
Precies. Voor mensen met een macrodegeneratie kan een bioptisch telescoopsysteem heel zinvol zijn.
Ik vraag me af, Bart, je hebt het net over gezichtsveld. En dan zeg je, dat kan ook met één oog. En dan zit ik te denken, dan heb ik dus één oog waar ik dus wel dat gezichtsveld heb, maar niet twee ogen. Mis ik dan toch niet een stukje van het gezichtsveld?
Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is natuurlijk zo. Als je één blind oog hebt, kun je met je goede oog toch niet voorbij de neus kijken. Zo is het eigenlijk natuurlijk. Hè? Dus dat gezichtsveld wordt uitgedrukt in graden. En als je recht vooruit kijkt en je steekt je handen helemaal opzij, dan kun je nog met twee goede ogen kun je nog net je eigen handen zien bewegen. Dat is een gezichtsveld van 180 graden. Dat wordt in graden uitgedrukt. De eis voor het autorijden is een gezichtsveld van 120 graden. En 120 graden is precies het gezichtsveld wat je met één oog haalt. Dus helemaal van de zijkant tot aan je neus is precies 120 graden. En daarom mag het nog net met één oog. Dan mis je natuurlijk wel het stukje aan de kant van je slechte oog of van je blinde oog. En dan zul je dus met hoofdbewegingen dat moeten compenseren. Een gezichtsveldbeperking die kun je heel vaak opheffen door goed met je ogen en je hoofd te bewegen. En een gezichtsscherptebeperking kun je goed opheffen of met een hulpmiddel of ook door een betere kijkstrategie te hanteren.
Ja, ik denk dat rijervaring hier ook een hele grote rol speelt, hè?
Zeker. Kijk, feitelijk zijn er twee groepen mensen die komen vragen voor het autorijden. Dat zijn vaak de wat oudere mensen die hun hele leven al een rijbewijs hebben gehad, maar op latere leeftijd slechter gaan zien. En daardoor plotseling niet meer aan de eisen voor het gezichtsscherpte of gezichtsveld voldoen. Maar het voordeel van die mensen is, die hebben heel veel rijervaring. Dus die kunnen daarop voortborduren en toch veilig leren auto. Dus die weten vaak al hoe ze moeten compenseren. Daarnaast heb je een groep, bijvoorbeeld de mensen met de juveniele makelaardegeneratie, die nog nooit een rijbewijs hebben gehad, die hun hele leven al slechter zien, eigenlijk niet weten wat goed zien is, en toch ook een rijbewijs willen halen. En ook dat kan. Dus ook daar bestaan die mogelijkheden voor. Maar alles bij elkaar eist dat toch dat je leert compenseren, nogmaals met een hulpmiddel of met training.
Ik zit hier naast Karen en ik weet dat voor Karen het inleveren van haar rijbewijs een van de hele erge dingen is van maculadegeneratie.
Ja, dat is het. Dat was de grootste klap, dat je niet meer mag autorijden.
Dat is heel herkenbaar, Karin.
Ja,
Ik denk dat bij de revalidatieinstellingen van Visio en Bartimeus is op dit moment de vraag naar mobiliteit, hulp in mobiliteit, de grootste hulpvraag. Dus vroeger was dat lezen. Leer me weer lezen, was de meest gestelde vraag. Inmiddels is dat ingehaald door de vraag naar mobiliteit. En dat zie je ook in de maatschappij. De mensen, om in de maatschappij mee te kunnen doen, moet je gewoon mobiel zijn.
Karen en ik hadden er vanmorgen over dat inleveren van die vrijheid, hè? Dat voor jou...
Ja, het is niet zozeer de auto, maar de vrijheid. Ja. Dat je zo in de auto kunt stappen en ergens naartoe kunt gaan. Ja. Of weg kunt rijden. Ik compenseer het door nu maar een taxi te bellen. Is ook luxe.
Maar dan moet je wel op wachten. En dan moet je van tevoren plannen. Is ook prijzig.
Ja, dat is. Maar wel de makkelijkste mogelijkheid dan om het te doen, om toch weg te gaan. Maar je had het over een gezicht van visus van 0,5, als je nog mag autorijden. Hoe zit dat voor andere deelname in het verkeer? Dus met een fiets of een scooter of zo'n 45 kilometer autootje?
Goed dat je dat vraagt, want daar wordt gekeken naar gevaar in het verkeer. En er zijn eigenlijk drie categorieën van vervoersmiddelen. De categorie waar we nu over praten is de personenauto. Daarboven heb je de categorie vrachtwagens en bussen. Daar worden hele strenge eisen aangesteld. Dat is logisch, want die dingen zijn groot, zwaar, die rijden hard, die zitten lang op de weg. En die zijn dus relatief gevaarlijk. En daar moet je dus aan hele strenge eisen voldoen. Daartegenover staat een categorie van hulpmiddelen die zijn helemaal niet zwaar. Die rijden helemaal niet hard en die zitten vaak ook helemaal niet zo lang op de weg. Die zijn daarmee minder gevaarlijk. En dat is de categorie fietsen, snorfietsen, bromfietsen en 45 kilometer auto's. En daar gelden geen visuele eisen voor.
Niet?
Ik denk dat Karen nu morgen...
ik krijg hulp.
Nou ja, kijk, dat klopt. De Nederlandse staat zegt, die mobiliteit is zo belangrijk, dat we geen regels gaan opleggen om te kijken of je dat soort hulpmiddelen kunt gebruiken. Mensen zijn oud en wijs genoeg om dat zelf in te schatten of ze dat veilig kunnen. En dus voor fietsen, bromfietsen, snorfietsen en 45 kilometer auto's gelden geen visuele eisen. Dat betekent min of meer dat je zelfs helemaal blind in zo'n vervoersmiddel mag stappen.
Wow.
Het rijden in zo'n vervoersmiddel geeft je toch die vrijheid. Zeker. En er is één regel in het verkeer die zegt, je mag jezelf of een ander niet in gevaar brengen. Nou, zul je snappen dat als je helemaal blind bent en je stapt toch in een 45 kilometer auto, dat de rechter dan zal zeggen, ja mevrouw, u heeft zichzelf toch wel in gevaar gebracht en ook het overige verkeer. Dus dat mag niet. Maar waar die grens ligt tussen wat kan ik zien En kan ik dan veilig in zo'n brommobiel stappen? Daar is niet een harde meetbare grens voor wanneer dat veilig en niet veilig kan. Dat heeft heel veel te maken met gedrag, de omstandigheden waaronder je rijdt. En zo. Het rijden in een 45 kilometer auto in een klein dorpje in Noord-Groningen is echt anders dan in zo'n 45 kilometer auto rijden dan in Amsterdam. Neem niet weg dat je daarover kunt twijfelen. Dat je zegt, is dat voor mij nou nog wel veilig? Nou, daarvoor kun je dan bij Koninklijke Visio of Bartimeus terecht. En die helpen je dan om te kijken of het voor jou daadwerkelijk veilig is.
Ja, dat gedrag is dus een hele belangrijke component in dit hele verhaal, hè?
Kan iemand je dat rijbewijs afnemen?
Heel officieel niet. Alleen de politie kan dat als je te veel gedronken hebt of je echt zeer asociaal in het verkeer gedraagt. Maar er is niet een dokter of een burgemeester die zomaar het rijbewijs kan afpakken in Nederland. Maar laten we wel wezen, je moet wel aan de visuele eisen voor het rijbewijs voldoen om te mogen autorijden. Als jij merkt dat je slechter gaat zien, dan word je geacht te stoppen met autorijden en naar een oogarts te gaan om je te laten keuren of je nog aan de eisen voldoet. En als je dan zo slecht ziet dat je niet meer aan de eisen voldoet, dan mag je dus niet meer autorijden omdat je medisch niet rijgeschikt bent. Maar als je dan laat keuren door een oogarts, het juiste hulpmiddel te aanmeten, laat trainen en een rijtest bij het CBR doet, dan bestaat de mogelijkheid dat je toch wel weer rijgeschikt verklaard wordt, ongeacht die oogaandoening.
Is het dan een mogelijkheid om zelf een rijtest aan te vragen?
Sterker nog, dat moet je zelf doen. Er is maar één iemand die kan doen, dat ben jij zelf. En dat heet bij het CBR een gezondheidsverklaringsprocedure. Koopt een formulier bij het CBR, dat kan op de website van het CBR of bij de gemeente. Dat kost ongeveer €40, dat formulier. Daar staan ongeveer 20 medische vragen op. Bent u bekend bij een oogarts? Bent u bekend bij een longarts? Bent u bekend bij een neuroloog? Bent u bekend met epilepsie? Bent u bekend met diabetes? Dat type vragen staan erop. Mm-hmm. Op alle vragen waar je ja op antwoordt, moet je van de desbetreffende arts een brief bijleveren waar de aard en de ernst van die beperking in staat. Dus de arts moet beoordelen of wat er aan de hand is en hoe erg dat is. Dus als jij 6 keer ja aankruist, moet je eigenlijk langs 6 artsen. En die 6 artsen moeten alle 6 aangeven wat is er aan de hand op mijn vakgebied en hoe erg is dat. En dat setje lever je aan bij het CBR. En die beoordelen dan, voldoe je nou aan de eisen? Als je wel aan alle eisen voldoet, dan mag je gewoon blijven autorijden. Als je echt niet meer aan de eisen voldoet, dan word je afgekeurd en ben je rijbewijs kwijt. En als je aan de uitzonderingseisen voldoet, dan bestaat er een mogelijkheid om een rijtest te doen.
Oh, ik hoopte dat het een fysieke test was en dat ze dan gingen kijken of ik het nog kon. Maar helaas, ik moet allerlei papieren inleveren en daar gaat een keuringsarts overheen die dus beoordeelt.
Ja, die keuringsarts gaat dus niet met jou in de auto zitten om te kijken of jij nog veilig rijdt.
Zonder te vertellen welke aandoening ik heb. Het lijkt me geweldig.
Nee, maar de arts doet dat niet. Maar het CBR wel. Dus het CBR doet echt een rijtest op de weg dan met je.
Oh, daar zou ik mee willen beginnen dan, in plaats van al die papieren inleveren.
Die heeft nog een extra pedaal, hè?
Ja, waarschijnlijk wel.
Die kan hem stopzetten. Ja. Maar die bioptic, dat is natuurlijk ook nog wel iets interessants.
Ja, als we dan in dat middengebied zitten van met hulpmiddelen nog wel. Hoe werkt die bioptic?
Ja, precies. 20 jaar geleden is Visio samen met de Universiteit Groningen en het CBR begonnen om te kijken hoe houden nou mensen met een beperkte gezichtsscherpte toch veilig en verantwoord op de weg. En hun probleem, mensen met een macrodegeneratie, hebben met name een gezichtsscherpteprobleem. Nou lijkt gezichtsscherpte heel belangrijk in het verkeer, maar daar valt reuze mee, want gezichtsscherpte heb je nodig om kleine details te zien, zoals bijvoorbeeld een krantenletter. Maar in het verkeer zijn de objecten veel groter dan een krantenletter. In het verkeer kom je een krantenletter eigenlijk niet tegen. En als je die tegenkomt, dan rij je er vrolijk overheen, want dan is het gewoon een kiezelsteentje. In het verkeer heb je auto's, fietsers, voetgangers. Die zijn veel groter dan die krantenletters. Dus in het verkeer is het probleem eigenlijk helemaal niet dat je de details niet kunt zien. Het enige detail wat je in het verkeer, of de enige details die je in het verkeer zou willen zien, zijn bijvoorbeeld de borden die je moet kunnen lezen. Als je op de snelweg zit en je ziet in de verte zo'n blauw bord staan met witte kriebeltjes erop, dan weet je dat is een ANBB-routebord. En die borden zijn zo gemaakt dat je met goede ogen op zo'n bord afrijdt, dat je ongeveer op 300 meter van dat bord goed kunt lezen. En dat betekent dat je dus 300 meter de tijd hebt om dat bord te lezen. Iemand met een gezichtsscherpte van 0,5, een half, kan dat bord ook wel lezen, maar pas op de halve afstand. Dus die kan dat bord pas lezen op 150 meter. En dat betekent dat die persoon ook maar 150 meter de tijd heeft om dat bord te lezen.
Dat is een mooie uitleg.
Zo werkt dat.
Ja.
Zou je nou nog slechter zien dan die 0,5, dan heb je dus in feite te weinig tijd om die borden te lezen en dat mag niet. Maar wat je dus nodig hebt als je een beperkte gezichtsscherpte hebt, zou je eigenlijk een hulpmiddel willen hebben wat je eventjes verder vooruit kan laten kijken. Nou, dat is grappig. Dat noemen we normaal een verrekijker. Dat bestaat. Een telescoopje. En een bioptisch telescoop is een gewone bril op jouw eigen sterkte. En in die bril zit voor één oog een heel klein telescoopje. Weegt maar 12 gram. Het zit niet recht voor je oog, maar het zit boven in de bril gemonteerd. Dus je kijkt er eigenlijk als je normaal auto rijdt onderdoor. Dan zie je in de verte dat blauwe bord, maar je kunt het nog niet lezen, want daar is je gezichtsscherpte niet goed genoeg voor. Wil je het nou toch lezen, dan knik je heel even je hoofd, dus je brengt je kin een beetje naar de borst en daarmee komt dat kijkertje voor dat oog. En dan kun je dus heel even dat bord wel lezen. Dat kijkertje vergroot ongeveer 3 keer. En dat betekent dat je het van 3 keer zo'n grote afstand kunt lezen. Maar heel kort, want op het moment dat je door dat kijkertje kijkt, heb je geen aandacht meer voor het overige verkeer. Dus je mag maar pak een beetje 1 seconde door dat kijkertje kijken. En dan moet je weer door je gewone bril kijken.
Zit het kijkertje op beide glazen of op één glas?
Hele goede vraag. Op één glas.
Oh, gelukkig.
Op één glas. Want het andere oog moet vrij blijven om toch alles te kunnen overzien. Dus je hebt een kijkertje op het of het beste oog of het dominante oog.
Ja. Maar het is dus een korte oog of korte hoofdbeweging die je maakt om door het kijkertje te kijken. Dus je kijkt er niet continu doorheen.
Nee, je moet het vergelijken met het kijken in je achteruitkijkspiegel. Kijk, als je in je achteruitkijkspiegel kijkt, kijk je ook even van de weg af. Dan heb je ook even je ogen niet op gericht op wat er voor je gebeurt, maar je wil weten wat er achter je gebeurt. Dan kijk je gedurende 1 seconde in je achteruitkijkspiegel, maar je moet ook niet 2 minuten in je achteruitkijkspiegel liggen turen. Dat is levensgevaarlijk.
Nee, dus precies.
Je kijkt gewoon heel kort in je achteruitkijkspiegel. Ja, dit is in feite een soort vooruitkijkspiegel.
Een vooruitkijkspiegel.
Heb je vrij gauw in de gaten of het iemand gaat lukken of niet?
Ja, nou, inmiddels. Dat heeft natuurlijk wel even geduurd voordat we daar ervaring mee op hadden. Maar Visio heeft dat nou zo ingericht dat we dat, als je je aanmeldt bij Koninklijke Visio om voor dit programma, dan word je uitgenodigd op een zogenaamde automobiliteitsdag. Dat is een ochtend of een middag. En in die ochtend of dat middag krijg je verschillende onderzoeken. En dan afloopt meteen het antwoord, hier zit muziek in of nee, dit is niks.
En Bart, wat zijn de kosten van deze vraag, van dat onderzoek, als je dat zou willen weten?
Als je verwezen wordt door je oogarts, Dat hoort erbij, hè? Wil je voor de revalidatie, dan moet je verwezen worden door een arts. Dan zit het in het verzekeringspakket. Dus er zijn in die zin, is het gedekt door je verzekering. Behouden ze natuurlijk het eigen risico.
Dus de verwijzing naar een instelling zoals Koninklijke Visio of Bartimeus gaat meestal gepaard met een visus van minder dan 0,3. Dat zou voor dit geval dus niet opgaan.
Jawel, de oogarts, kijk, de verwijzingsmogelijkheden naar de revalidatie zijn breder dan die visus 0,3. Nou, daar staat expliciet bij in de wetgeving. De oogarts mag ook verwijzen als er hulpvragen zijn waarin de reguliere praktijk geen antwoord op gevonden kan worden.
Oh, kijk, dat is een hele mooie. Dat is niet bij, is niet bij iedereen bekend. Stel, hè, het zicht gaat naar beneden op een gegeven moment, de visus gaat naar beneden, het is progressief maculadegeneratie en je komt op die grens van, het mag eigenlijk niet meer. En je blijft toch rijden. Wat zijn dan de gevolgen?
Ja, het slot op de deur is eigenlijk je verzekering. Dus als je niet meer aan de eisen voldoet en je maakt een ongeluk, dan kan het zijn dat je verzekering zegt, ik keer niet uit. Kijk, en bij een deukje van 100 euro of van 1000 euro is daar nog wel overheen te komen. Maar als je iemand blijvend invalide rijdt, kunnen de kosten oplopen tot 200.000, 300.000 euro. Dat is geen uitzondering. En als je daar zelf voor moet opdraaien, ja, dan moet je gewoon de hypotheek verhogen of je huis verkopen of je gaat gewoon failliet. Dus dat moet je echt niet willen. Dat moet je gewoon echt niet bedenken en ook niet willen. als je niet meer aan de eisen voldoet, stop dan alsjeblieft met auto.
Ja, maar het zijn maar kleine stukjes. Het is van mijn huis naar de supermarkt. Ik kom echt de snelweg niet meer op.
Ja, juist daar. Kijk, die snelweg rijden is eigenlijk heel makkelijk. Een snelweg rijden is gewoon rechtuit en iedereen rijdt in dezelfde richting. Dus als je maar voldoende afstand houdt dan, en je remt op tijd, dan gebeurt er op de snelweg eigenlijk niks.
Nee, dat heb ik ook hoor. Ik rijd dus nog wel auto, maar ik vind bijvoorbeeld hier in mijn woonplaats met al die rotondes, dat doe ik gewoon liever niet. Want ik weet gewoon dat ik dan te snel alles moet kunnen overzien en ik heb het gevoel dat ik dat niet meer kan overzien.
Je zegt terecht, het rijden in het dorp of in stedelijke omgevingen is eigenlijk het moeilijkste. En als je zegt, ja, ik rijd maar kleine stukjes in bekende omgevingen, maar juist daar kom je die voetgangers tegen die je ondersteboven kunt rijden. En dat moet je niet willen als je niet meer aan de eisen voldoet. Dus mijn oproep is echt, iedereen die niet meer aan de eisen voldoet, stop tijdelijk met autorijden. Laat je goed voorlichten over wat de mogelijkheden nog zijn en kijk of het nog veilig en verantwoord met een echt rijbewijs wel haalbaar. De mogelijkheden zijn veel groter dan de meeste mensen denken. Natuurlijk is het spannend. Natuurlijk is het spannend om het te laten onderzoeken, want het antwoord kan inderdaad zijn, het mag niet meer. Daarom benadruk ik nog een keer, het is niet ons doel om zoveel mogelijk mensen in de auto te krijgen. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen mobiel te houden. En het klinkt heel bot misschien om nu te zeggen, maar er zijn echt best wel veel mensen die uiteindelijk in plaats van de auto toch kiezen voor die brommobiel. Want als je je afvraagt, welke ritten moet ik nou per se met de auto rijden die ik anders niet zou maken? Er zijn heel veel mensen, ja, het gaat mij om de boodschap, het gaat mij om familiebezoek in de buurt, het gaat mij om naar de biljartclub te gaan, of het gaat mij om naar de sportclub, of wat dan ook. Allemaal ritjes in de buurt. Als dat de conclusie is, dan is het helemaal niet zo'n stom idee om na te denken over het rijden in zo'n 45 kilometer auto. Want dan ben je ook af van die medische keuringen, van de APK-keuring voor je auto, van de motorrijtuigenbelasting, van de zorgen rondom die medische rijgeschiktheid die elke keer terugkomt.
Ja, en wees je er bewust van dat er heel veel mogelijkheden nog zijn.
Zeker.
Nadat je zicht gedaald is, je visus gedaald is. Met hulpmiddelen, met een bioptic zelfs. Hoeveel mensen in Nederland rijden er met een bioptic?
Op dit moment ongeveer 250.
Dat is niet zo heel veel. Ik had veel meer verwacht. Maar niet iedereen slaagt dus voor de test, neem ik aan.
Nou, de mensen die zich melden en die door die automobiliteitsdag heen komen, die halen het bijna allemaal. Dus als je één keer door die dag heen komt en je krijgt een positief advies, dan is de succeskans wel heel erg groot. Er zijn verschillende redenen waarom het aantal nog relatief laag is. Fysio had in het begin niet een hele grote capaciteit om al die vragen op te pakken. We moesten er ook echt aan wennen, want dit was heel spannend in het begin natuurlijk om in Nederland met die telescopen te gaan rijden. En het heeft ook te maken met de verwijzingen. Veel oogartsen hebben weinig tijd om echt op het rijbewijs in te gaan en zijn dan nog wel geneigd om tegen een patiënt te zeggen, meld u zich maar het CBR, dan lossen ze het daar wel op. Maar als je niet aan de eisen voor het rijbewijs voldoet, kan het CBR niet anders dan je afkeuren. Dus als je rechtstreeks naar het CBR gaat met de brief van de oogarts waarop staat dat je niet meer aan die gezichtsscherpte van 0,5 voldoet, dan rest het CBR je weinig anders dan afkeuren. Het CBR mag niet anders, want je voldoet niet aan die eisen. Terwijl als je met je oogarts overlegt en de oogarts verwijst je naar Visio, dan kan je via Visio met zo'n telescoop leren rijden. Maar het CBR verwijst niet naar Visio, dat mogen ze niet.
Nee, dus andersom, het moet via de oogarts. Ik ben blij dat wij dit kunnen vertellen aan onze leden of onze luisteraars. Want het is toch vaak de vraag, hoe lopen de stapjes precies? Hoe moeten we het doen? En kan bijvoorbeeld bij een aanvragen van een rijbewijs, kan die dan worden afgepakt of moet ik zelf aangeven dat er iets is? Dan zou je dus niet rechtstreeks naar het CBR moeten, maar via je oogarts dit moeten proberen voor elkaar te krijgen.
Het is sowieso belangrijk om contact op te nemen met de eigen oogarts, het rijbewijs even te bespreken. En oogartsen zijn lid van het NOG, het Nederlands Oogartsen Gezelschap. Die hebben een verwijsrichtlijn voor dit soort zaken. In hun verwijsrichtlijn staat een flowchart, zoals het heet, een stroomschema. Mm-hmm. Dan kunnen ze gewoon stap voor stap volgen, wat moet ik doen? En wanneer kan ik de patiënt het best naar het CBR verwijzen? Want sommige patiënten hoeven helemaal niet naar visio, die kunnen rechtstreeks naar het CBR. Maar er zijn ook patiënten die zijn beter af door eerst naar visio te gaan. En zich eerst naar visio te laten verwijzen en dan pas naar het CBR. Hm. En die flowchart in de richtlijn voor oogartsen is daar heel duidelijk over welke route wanneer het beste is.
Nou, dan gaan we die in ieder geval opzoeken en zullen we op onze website
opnemen.
Want het is wel heel fijn dat we weten dat het via de oogarts gaat. Ik vind het wel een hele fijne conclusie eigenlijk, dat je toch altijd weer via je oogarts naar je rijbewijs kunt gaan. In ieder geval in overleg met hem of haar.
Ik denk, Bart, dat wij eigenlijk alles besproken hebben wat we graag wilden weten. Het is mooi dat de overheid er dus veel aan gelegen is dat we zo lang mogelijk mobiel blijven. Toch heel belangrijk, doe geen dingen die gevaar opleveren voor een ander en wees je daar bewust van.
Ik denk dat we een heleboel te weten zijn gekomen vandaag over, mag ik nog autorijden?
Ja, ik geloof dat ik nog wel mag autorijden als ik dit zo hoor.
Ja, nog heel lang alleen mag je autorijden, want één oog...
50%. Dus.
En zo niet, dan toch met een bioptic.
Ja, nou dan weet ik dat er nog een hoop mogelijk is.
Mogen wij jou bedanken voor dit gesprek, Bart?
Nou, heel graag gedaan.
Ja, Bart, dank.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hoop dat jullie er net zoveel van opgestoken hebben als wij. Als je hem leuk vond, abonneer je dan, zodat je onze volgende podcast ook kunt luisteren. Die zal gaan over injecties. Waarom moet ik een injectie en hoe gaat dat dan? Mocht je verder nog vragen hebben of contact over dit onderwerp, bel de Macula Infolijn 030-298-0707. Of kijk op onze website www.maculavereniging.nl. Bedankt voor dit ogenblikje.